Goedemiddag. Van harte welkom in de Koepelkerk vanmiddag. Heel fijn dat we met zoveel mensen hier aanwezig zijn. Op deze eerste lentedag, kun je wel zeggen, van dit jaar, hè? Super de zon. Mijn naam is Gerrieke Wijma. Ik mag u namens deze gemeente van harte welkom heten. Of u nu hier bent, of met ons meeluistert via internet of de telefoon, de kerktelefoon. Van harte welkom. Ja, we hebben elke tweede zondagmiddag van de maand een vriendendienst. Dan behandelen we zeg maar vragen, hè, die we allemaal hebben, of je nou christen bent of niet, over het leven van alle dag. En vandaag zijn er 11 geboden, moet je nagaan, de 10 geboden aan de orde. Ja, dat is heel grappig, want ik zit de hele tijd met het 11e gebod in mijn hoofd. Ik weet niet of jullie die kennen. Dat is heeft met bier te maken, is een beetje jammer dan, want ik hou helemaal niet van bier. Maar het 11e gebod is, gij zult genieten. Dus dat is wel een leuke, denk ik. En ik zou zeggen tegen u van, probeer eens te ontdekken in de dienst van vandaag of God die geboden nou bedacht heeft om te clearen of om ons te beperken. Of zit er ook iets in om van te genieten? En wellicht genieten mensen om ons heen meer van ons als wij ons aan de geboden houden. Dus ik zou zeggen, hey, probeer daarvoor open te staan. En ik vind het heel fijn dat u gekomen bent, ook als u misschien nog niet zo vaak in de kerk bent geweest. Voel u dan gewoon heel welkom om aan te horen wat er gezegd wordt. En als u zegt van nou, ik vind het leuk om mee te zingen, van harte welkom. Als u zegt ik wil liever luisteren, is ook prima. Ik vind het gewoon heel fijn dat u er bent en voelt u zich vooral heel erg thuis hier. We gaan beginnen met het zingen van 2 liederen. De eeuwig is eeuwige God. En dan moet je me even helpen met de volgende titel, want die ben ik vergeten. Ja, Vader van de Schepping. En we willen heel graag dat staande gaan doen.
Yeah. We beginnen de dienst altijd door met elkaar uit te spreken dat we afhankelijk zijn van God. En dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen. En die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. We geloven dat de Heer Jezus ook aanwezig is in ons midden. En ik mag u namens hem ook groeten en zegenen. Genade, zij u in vrede, van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. U mag gaan zitten. Laten we nu samen gaan bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, we zijn blij en verrast dat we op deze zondagmiddag, waarop uw zon schijnt, weer met zoveel mensen in de kerk mogen zijn. Vader, wat is dat gaaf om samen te mogen zingen, om elkaar te mogen ontmoeten. Wat is het heerlijk om als gemeente gastvrij te mogen zijn. Dat we heel veel gasten in ons midden ook deze middag mogen ontvangen. Vader, we geloven dat u ons allemaal kent zoals we hier zitten in de kerk. Of we nu groot zijn of klein, oud of jong, verdrietig of blij. U kent ons allemaal heel goed. En u weet precies ook wat er in ons leven speelt. En u weet ook hoe het is met ons geloof. Misschien kennen we u goed, misschien kennen we u nauwelijks. Misschien zijn we echt op zoek naar u. En misschien willen we graag wat meer betekenis hebben of vinden in ons leven ook. Misschien zijn we wel op zoek naar de zin van het leven. Vader, en allemaal mogen we weten dat we door u geliefd zijn. Wij zijn zo waardevol in uw ogen. En u wilt zo graag voor ons allemaal zorgen. En we hebben het verlangen, Vader in de hemel, dat we in deze dienst weer iets van uw grootheid en uw liefde mogen gaan zien. En we hebben het verlangen dat we allemaal, zoals we hier zijn in de dienst, in ons hart geraakt mogen worden. En we geloven dat we dat niet alleen kunnen, dat we nooit alleen kunnen geloven. We hebben de kerk nodig, we hebben elkaar nodig, maar we hebben vooral ook de kracht van uw Heilige Geest nodig. Dat is misschien voor sommige mensen, Vader, wel moeilijk om te begrijpen wat dat precies is, of wie dat is, de Heilige Geest. Maar Heilige Geest, wilt u ook in deze dienst werken? Wilt u onze harten openzetten? Wilt u geven dat we het mogen begrijpen, dat het ons mag raken waar we het deze middag over hebben? We willen nadenken over uw 10 geboden, over de wet die u aan ons hebt gegeven. En we willen nadenken over de vraag of die wet nou iets moois is of juist iets negatiefs. Geef dat we allemaal veel mogen leren in deze dienst. Vader, zo danken we u voor iedereen die hier is en bidden u om uw zegen. Verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar een prachtig lied en dat is een bekend lied voor de kinderen, denk ik wel. Hou je aan de regels. En er gaan ook een aantal kinderen van onze gemeente meezingen met dat lied. Hou je aan de regels. We willen in deze dienst met elkaar nadenken over de 10 geboden die God ons heeft gegeven. En het filmteam van onze kerk is de straat op gegaan en ze hebben weer mensen geïnterviewd. Wat vinden jullie van die regels? En wat kennen jullie de 10 geboden ook? Laten we gaan kijken naar een filmpje wat gemaakt is door het filmteam Anne-Jan Meijnema en Gert Dam.
om de boel op goede baan te leiden. Waarom zijn die regels nodig, denk je?
Dat is inderdaad even een vraag die je niet op straat verwacht. Waarom is dat nodig? Ja, mijn mening daarover is eigenlijk, ik heb er wel eens over nagedacht. Mensen hebben gewoon regels nodig om zich aan vast te houden. Maar hoe ver je die regels door moet voeren, daar heb ik dus niet twijfels over. Want ik vind dat momenteel toch wel vaak zoveel regels worden opgelegd aan mensen dat ze zelf hun verantwoordelijkheid niet meer nemen voor het gedrag.
Ik ben het er niet eens, want ik denk dat er niet zoveel regels nodig zijn.
Omdat alle mensen maar denken dat ze kunnen doen wat ze willen doen.
Mensen moeten denk ik structuur hebben. Omdat niet iedereen zich ervaart. En wat denk je, wat zou er gebeuren als alle regels weg zouden nemen? Dan is het puin nodig. Ik denk dat te veel mensen verkeerde ideeën hebben over overheid leven, denk ik.
Eerlijk gezegd denk ik als al die regels, als die er niet waren, dat alles dan toch wel vanzelf goed komt.
Ben je bekend met de term 10 geboden? Ja, die ben ik niet bekend, hè?
Nee.
Nee?
Eerlijk gezegd niet.
Nee. Ik ben daar wel mee bekend, ja, maar ik zit er niet diep in ofzo.
Het eerste wat er bij ons is natuurlijk, hij zult niet doden, hij zult goed doen en weet je, dat soort dingetjes. Ouders hebben dan een beetje een katholieke instroom meegegeven, mijn oma is heel erg gelovig. Dus die vader willen dat ik niet veel meer aan haar zou geven, maar helaas, sorry aan haar.
Ik zit al in mijn hoofd. Bedenkt u dat die 10 geboden ook nog steeds zeggenschap hebben hier op straat, buiten de kerk? Als je het in brede perspectief bekijkt, waarschijnlijk wel. Stel nou eens dat jij een regel zou moeten formuleren die jij belangrijk vindt. Waar jij denkt dat je alles aan kan ophangen. Welke regel zou dat zijn?
Laat iedereen vooral dicht bij zichzelf blijven. En bezig zijn met de dingen wat je zelf belangrijk vindt. Mm-hmm. En niet te veel met andere mensen bemoeien.
En wat zou uw elfde verbod zijn als u zelf denkt je zou mogen toevoegen? Volgens mij was het 1 van 10 voorbeelden naast de lief, maar misschien zou je nog een keer met dikke vette letters of elke gebod nemen. Ik denk dat dat toch wel tolerantie zou zijn. Ja, dat je elkaar respecteert lijkt mij. Ja, zo eenvoudig. Waarom vraagt u me dit eigenlijk?
En ik denk dat een gebod meer een samenvatting zou zijn van de dingen die ik net al noemde inderdaad. Als je gewoon gesprekken voor jezelf en voor de mensen om je heen, denk ik dat je gewoon wel weer aan het komt.
Dan mag ik even binnenkomen.
We gaan straks na de preek gaan we weer met elkaar zingen en dan gaan we met elkaar een psalm zingen. We zingen psalm 25, vers 4 en 5, waarin staat dat God ons zijn wegen wil wijzen. Dus we zingen straks een psalm met elkaar na deze preek. Ik zal straks in de preek ook een gedeelte lezen uit de Bijbel waar we over na gaan denken, maar ik wil eerst even starten gewoon. Ik heb als thema boven deze preek gezet, de 10 geboden, een lust of een last. Dus 10 geboden, een lust of een last. En als het goed is, dan heeft u van de preek een samenvatting gekregen, een overkoepelend. En dan kunt u dat thuis nog eens rustig nalezen en misschien thuis nog eens over doorpraten met vrienden of bekenden. Voor eerst maar even een paar opmerkingen over het filmpje wat we gezien hebben. Ik vond dat er eigenlijk helemaal niet zo heel negatief gereageerd werd in het filmpje over op regels, vond u wel? Het was vrij duidelijk in het filmpje dat veel mensen die geïnterviewd werden, zeiden dat het logisch is dat er regels nodig zijn. Logisch, natuurlijk zijn er regels nodig. En zonder, er was een man die zei het zo, en zonder regels en zonder afspraken wordt het een puinhoop. En er was ook een man die zei van... simpel, er zijn gewoon te veel mensen met verkeerde ideeën, dus hebben we regels en afspraken nodig. was ook een ander meisje, een andere vrouw, die zei het zo. Die zei van, ik denk dat we ook wel zonder regels kunnen leven. Want ik geloof dat de mens best in staat is om uit zichzelf, dus zonder regels, goed te leven. En ik denk dat dat al meteen een vraag is, hè, die op ons bordje ligt, die we ons allemaal moeten stellen. Kunnen wij, of laat ik het nog wat dichterbij houden, kan ik Gert Hutten, uit mezelf, goed leven? Kun jij, uit jezelf, goed leven? Dus heb je regels nodig of heb je geen regels nodig? Dat is een vraag die echt op je bordje ligt. Kun je uit jezelf goed leven? Kijk, het is in ieder geval helder, en dat weten we allemaal wel, dat we afspraken nodig hebben. Ik bedoel, wil je een beetje samen kunnen leven als mensen, dan moet je afspraken maken met elkaar. Het is maar goed dat de dokters en de artsen zich een beetje houden aan hun protocollen en aan hun afspraken. Want stel je voor dat ze dat niet zouden doen, dan zou jij niet meer naar het ziekenhuis gaan. Toch? En het is maar goed dat de piloten zich over het algemeen ook houden aan aan de opdrachten die ze krijgen en aan de regels die ze gesteld hebben. Want als dat niet zou gebeuren, dan zou ik niet meer in een vliegtuig stappen. En het is maar goed dat we afspraken hebben gemaakt in het verkeer. Want als iedereen, zoals de vrouw in het filmpje, gewoon maar deed wat hij wilde doen. Dus gewoon rechts afslaat, als hij rechts af wil slaan, of er nou wel geen auto rijdt, maakt mij niet uit. Ik ga gewoon rechts af. En ik knal gewoon die weg in, ook al mag het eigenlijk helemaal niet in. Als iedereen dat zou doen, dan zou het natuurlijk een gigantische rotzooi worden in het verkeer. Dus op allerlei gebieden weten we best wel dat afspraken en regels ook nodig zijn. En anders wordt het gewoon een rommeltje. Ik wil ook iets zeggen in het begin van deze preek over het imago van de kerk. De kerk heeft een bepaald, de mensen hebben een bepaalde ideeën over de kerk hier in de stad Arnhem. Dat kan niet anders. En u heeft misschien ook wel, u bent misschien te gast hier vandaag, en misschien heeft u ook wel bepaalde ideeën over de kerk. En veel mensen, dat wil ik gewoon maar eerlijk zeggen, veel mensen zijn afgeknapt op de kerk. Echt afgeknapt op de kerk. En het heeft heel vaak te maken gehad hiermee, dat het leek alsof het in de kerk allemaal gaat om regeltjes. Dus dat is wel goed om dat ook eens uit te spreken naar elkaar. Veel mensen die kijken zo tegen de kerk aan. In de kerk, daar moet je van alles. En in de kerk mag je maar heel weinig. En in de kerk gaat het vooral om allerlei regeltjes. En in de kerk gaat het hierom dat je netjes leeft en dat je liefdevol bent. En je mag niet met elkaar, dat is een punt onder de jongeren, je mag niet met elkaar samenwonen. En je mag niet met elkaar naar bed. En zulke soort regeltjes, zeg maar, daar gaat het allemaal om in de kerk. En veel mensen zijn daardoor afgeknapt op het geloof. En ook afgeknapt op de kerk. He, als je met mensen praat die de kerk hebben losgelaten, is dat een van de meest gehoorde redenen. Ik ben afgeknapt om al die regeltjes. En het is goed, als je vader-moeder bent, om daar eens over na te denken. Hoe voed jij nou eigenlijk je kinderen op? Leer je je kinderen vooral allemaal regeltjes? Dat ze dit moeten en dat moeten en zus moeten en zo moeten? Of leer je je kinderen dat God mooi is, dat geloven mooi is en dat God je heel veel wil geven? Kijk, in de kerk moet een blijde boodschap klinken. Dat is echt wat de Bijbel heel duidelijk leert. Hier in de kerk moet het evangelie klinken en hier in de kerk moet een blijde boodschap klinken. En ik denk dat er jarenlang een depressief makende boodschap is gepreekt. En misschien is het goed dat we daar als kerken een keertje onze excuses voor aanbieden aan de mens. En misschien is het ook goed dat jij als vader of moeder je excuses daarvoor aanbiedt aan je kinderen als je dat zo gedaan hebt. Kijk, het gaat er in de kerk niet om dat jij anders gaat leven. Nee, want het gaat hier om, God wil jou een ander leven geven. Het gaat niet om dat jij anders gaat leven. Nee, God wil jou een ander leven geven. God wil jou een nieuw leven geven. En als we gaan kijken naar de wet van God. We gaan straks gewoon even door die wet heen lopen om eens te kijken of dat nou mooi is of niet mooi is. Maar als we gaan kijken naar die wet van God, dan zou ik dit tegen jou willen zeggen. De wet van God, dus de 10 geboden, we gaan er straks gedetailleerd naar kijken. Maar die 10 geboden van God, dat is niet iets wat jij moet doen en wat jij aan God moet geven. Dus met andere woorden, jij leeft volgens de 10 geboden En als jij maar goed leeft volgens die 10 geboden, dan geef je dat aan God en zeg je: God, kijk, ik heb goed geleefd volgens uw geboden. En dan is God blij met jou. Nee, de 10 geboden zijn een geschenk van God aan jou. Een cadeau van God aan jou. En zo mogen we er denk ik ook naar kijken met elkaar. Dat de 10 geboden een cadeau zijn van God aan jou. God geeft jou tenminste 7 cadeaus. Ik wil ze toch even noemen. Ik vind dat mooi om dat te noemen. Het eerste cadeau. Je hoeft maar te beginnen bij Genesis 1. Het eerste cadeau wat God aan ons allemaal geeft is, alsjeblieft, de aarde. Wow. Dat is een mooi cadeau. Hier heb je de aarde. Dan mag je op leven. Dan mag je van genieten. Je mag genieten van de natuur. Het tweede cadeau wat God geeft aan de mensen is een tuin. Mooi. Je mag, zeg maar, genieten in een tuin. Je mag genieten van iets moois wat God je heeft gegeven. En als je dan verder leest in de Bijbel, en je bladert door in die Bijbel, dan kom je een derde cadeau tegen. En het derde cadeau wat God geeft is de wet. Alsjeblieft, zegt hij, ik geef je 10 prachtige leefregels. Dat is mijn cadeau voor jou. En het vierde cadeau wat God geeft, blader maar door in je Bijbel, dat is Jezus, zijn Zoon. En dan hebben we nog het volgende cadeau. Dat is de Heilige Geest. En dan wil ik nog als laatste cadeau dit cadeau noemen dat God ook nog tegen jou zegt. Ik geef je heel veel mooie dingen. Ik geef je heel veel geschenken. En ik ga je straks ook nog een eeuwig leven geven. Ik ga je straks ook nog geven dat je samen met mij op een nieuwe aarde mag wonen. En dus hoe kijk jij naar die 10 geboden? En God zegt dit, de 10 geboden zijn een cadeau van mij aan jou. En God zegt ook, en dat staat echt mooi beschreven in de Bijbel. Kijk, de Bijbel is geschreven door mens. Het is Gods woord. Dus de Bijbel is Gods woord. Maar door mensen geschreven. God wilde graag dat mensen dit gingen opschrijven. Maar de wet, die 10 geboden, dat is door God zelf geschreven. Dat is best bijzonder, hè? Dus er staan niet zoveel gedeelten, zeg maar, in de Bijbel die door God zelf geschreven zijn. Maar die wet is door God zelf op 2 stenen tafels. U zag dat in het filmpje ook, hè? Dat die persoon met die baard en dat oranje kleed aan, dat was zeg maar Mozes. En die had 2 stenen tafels in zijn armen. En die wet heeft God zelf met zijn vinger op die 2 stenen tafels geschreven. En dan denk ik even tussendoor. En dan denk ik bijvoorbeeld, er is er zoveel discussie over de schepping, hè, tegenwoordig. We zitten tegenwoordig in het Darwinjaar, schijnt zo te zijn. En er wordt heel veel nagedacht over de schepping en de evolutie. En als je dan die wet leest, wat staat er in die wet? God schrijft daar zelf op die stenen tafelen, ik heb de aarde in 6 dagen gemaakt en de 7e dag mag je rusten. Even tussendoor, hè. Dat heeft God zelf opgeschreven in de wet. Maar dus het is een van de weinige dingen die God zelf geschreven heeft. Kijk, en ik zou de wet niet willen zien als iets wat jij zelf moet doen. Ik zou de wet meer willen zien als een belofte van God. Weet je wat God tegen jou zegt? God zegt van, ik wil jou zo maken als in die 10 regels staat. Zo wil ik jou maken. Kijk, en die wetten begint hiermee, hè. God sprak. Toen, dus ook begint, als hier de wet gelezen wordt, dan gaat het zo. Toen sprak God al deze woorden. En zo wil God ook vandaag jou aanspreken. God die ziet jou zitten hier in de kerk. Hij ziet jou zitten. Hij weet precies wie je bent. En God wil jou ook vandaag aanspreken. God heeft superveel interesse in jou. En God wil jou graag leren wat het echte leven is. Dat kun jij niet zelf verzinnen, geloof ik niet. Jij kunt niet zelf verzinnen wat het echte leven is. God wil jou dat graag leren. Niemand anders dan de schepper van het leven. Ik heb het al vaak gezegd hier in de kerk. Maar niemand anders dan de schepper van het leven weet ook hoe het echte leven eruit ziet. En God wil in jou een verlangen wekken naar dat goede leven. En God wil je dat goede leven geven. Dus de wet begint hiermee. God sprak. En mag God ook spreken in jouw leven? Die vraag zou ik je kunnen stellen, hè? Wil jij luisteren naar God als hij jou aanspreekt? Wil je dat? Want dat wil God. God wil jou aanspreken. God wil jou raken in je hart. En dan gaat die wet verder. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer jouw God die jou bevrijd heeft, staat er dan. Dus God is absoluut niet een God die jou het leven wil, die jou wil belemmeren of zo. Die jou het leven zuur wil maken. Nee, God is juist een God die jou wil bevrijden. En God die zegt tegen zijn volk Israël, jullie hebben een rot leven gehad, zegt hij. Jullie hebben een rot leven gehad, ik heb gezien dat jullie daar gevangen zitten in Egypte, ik wil jullie bevrijden. Kijk, en misschien zit jij ook wel gevangen. Je kunt gevangen, ik ken hier mensen in de kerk die gevangen zitten. In bijvoorbeeld een computerverslaving. Of je kunt gevangen zitten in een rookverslaving. Of je kunt gevangen zitten in een andere bepaalde zonde. Je kunt een gevangene zijn van je werk. Je kunt aan allerlei dingen vastzitten, zeg maar. En God wil juist dat je vrij bent. God wil jou bevrijden. Nou, en daar moet je maar eens goed over nadenken. Hè? Wat zijn de dingen waar jij aan vastzit? Het is best moeilijk om dat te delen met elkaar, hè? Moeilijk om daar eerlijk over te zijn, toch? Wat zijn de dingen waar jij aan vastzit? Waar jij aan gebonden bent, zeg maar. Die jou het leven heel moeilijk maken. God wil jou bevrijden. Dat staat. Nou, laten we een korte tour gaan maken door de 10 woorden van leven. We gaan ze gewoon even bij langs. Het eerste wat God zegt is dit. Vereer naast mij geen andere goden. Zegt hij tegen jou. Dus vereer naast mij geen andere goden. Dus God claimt dit. Er is maar één God. En misschien ben jij zoekende en denk je van ja hallo, hoezo maar één God. Er is ook nog een Allah toch. En er is ook nog een Boeddha toch. Er zijn toch veel meer goden. Ja? Maar er is maar één God. Zoals de God van de Bijbel. Maar één God. En ik heb... Als je daar je in verdiept, zeg maar, in die andere religies. Allah vraagt van alles van jou. Van Allah moet jij allerlei dingen doen. Van Allah moet je iedere dag zoveel keer bidden. Van Allah moet je tenminste één keer in je leven naar Mekka toe. Van Allah moet je van alles. En van Boeddha moet je ook van alles. Van Boeddha moet je heel goed na gaan denken. En als je maar goed genoeg nadenkt, kom je vanzelf al uit bij God. Dat zegt Boeddha. De Bijbel claimt dit. Er is maar één echte God. Er is maar één God die is zoals de God van de Bijbel. Die waar je niet van alles van moet, maar die jou juist alles wil geven. Ja? Dus het is niet waar dat Allah gelijk is aan God. En het is ook niet waar dat Boeddha gelijk is aan God. Er is maar één God zoals de God van de Bijbel. En ken jij die God? Mag ik dat aan je vragen? En je mag geen beelden maken, zegt God. Dus kniel niet neer voor zelfgemaakte beelden. Jij hebt een plaatje van God in je hoofd. Jij denkt op een bepaalde manier over God. En is dat een plaatje wat je zelf hebt gemaakt? Heb je zelf een beeld gemaakt van God? En dan praat ik met bijvoorbeeld catechisanten. En dan zeggen ze, God is een hele strenge God, zeggen ze dan. Of God die zorgt ervoor dat sommige mensen hele moeilijke dingen moeten meemaken. En dan denk ik, oké, dat is jouw plaatje van God. Welk beeld heb jij gemaakt van God? Wacht, dat is aan je vraag. Welk beeld heb jij van God in je hoofd? En, ik bedoel, jij kunt niet bepalen wie God is. God wil zich aan jou bekendmaken. Ja, dus welk beeld heb jij van God? Dat is het eerste. En het tweede wat ik ook zou willen zeggen bij dit gebod is dit van. Er zijn allerlei dingen in jouw leven die jou van God willen aftrekken, zeg maar. Nee, in de oude tijd had je dan mensen die gingen dan beelden maken. Dan gingen ze die beelden aanbidden. Hè? En dan gingen ze dus niet de God van de Bijbel aanbidden. Maar dan gingen ze een beeld wat ze zelf gemaakt hadden. Van goud of zo of van steen. Gingen ze aanbidden. Ja? En natuurlijk is het zo dat, dat wij nu niet meer voor beelden gaan knielen. Kom op, dat doen we niet. Tenminste, ik ken wel een heleboel mensen trouwens die een Boeddha beeld in huis hebben. Maar goed, dat is anders wat. Ik weet niet of ze het ook voor knielen. Ja? Maar, dat is wel een vraag, hè? Van wat zijn jouw afgoden? Weer zo'n vraag, wat zijn jouw afgoden? Dus welke dingen zorgen ervoor dat jij God vergeet? Zou je bijna willen vragen, is er iemand die even een antwoord wil geven? Is er iemand in de kerk die even een afgod van zichzelf wil noemen? Wat ik hoor ergens daar wat? Geld. Geld, dat kan een afgod zijn inderdaad, ja. Geld kan echt... Ja, wat? Doe je dat vaak, computeren? Ja? En ben je er zoveel tijd mee bezig, of niet? Ja, de meeste tijd van het... Ja, hij is goed, hè? Dus een computer kan een afgodsbeeld zijn. Super. Nog meer? Ja, nog eentje nog. Ja? Een Maria beeld, heel goed. Daar. Oh, oké, prima. Ja, heel goed. Daar zag je nog een vinger. Ja? TV. Koekjes en snoepjes hoor ik ook nog. Mooi ook, hè? Koekjes en snoepjes, daar kun je heel veel mee bezig zijn. En de televisie kun je ook heel veel tijd aan kwijt zijn, hè? Wat zorgt ervoor dat jij God vergeet, dat je van God afgaat? Kijk, en dan zegt God, en dat wil ik nog wel even tegen u zeggen... staat in dat gebod ook dit, hè? Als de ouders God vergeten, dan zullen de kleinkinderen en de achterkleinkinderen daar last van hebben. Dus als de ouders God vergeten, zullen de kleinkinderen en de achterkleinkinderen daar last van hebben. Dan moet je even terugdenken aan het filmpje. Ja? Er werd gevraagd van, ken je de 10 geboden? En die jonge mensen in het filmpje, die kenden de 10 geboden niet eens, hè? 10 geboden, wat is dat precies? En de volwassen mensen die wisten nog wel iets van die 10 geboden af. En het ene meisje die zei, weet u nog, ja, mijn oma die is zeer gelovig. En die zou wel graag weten dat ik er iets meer van kon vertellen, zeg maar. Dus oma gelooft, heel gelovig nog, de kinderen van die oma niet en de kleinkinderen weten er niks meer van af. Zie je wat dat het gevolg heeft? Hoe jij leeft? Wat jij vertelt over God? Dat was zichtbaar op het filmpje. Dat was het tweede gebod. En het derde gebod is, je zult de naam van God niet misbruiken. En ik wil gewoon, heeft God ook een naam voor jou? Dat is misschien wel eens een vraag. Als ik jou ken, dan noem ik je naam, zeg maar. Ja? En heeft God een naam voor jou? Ken jij God ook echt? Ik geloof dat het daar echt mee te maken heeft in het leven. Als je God gaat kennen, ik weet zeker, als jij God gaat kennen zoals die is, als God dus een naam krijgt voor jou... Dan wil jij ook echt gaan geloven, dat weet ik zeker. Dan ga jij ook geloven. Ja, en die naam wordt heel vaak misbruikt, hè? Hoef ik u niet te vertellen. Ik bedoel, in de naam van God zijn de kruistochten bijvoorbeeld geweest. En in de naam van God zeiden de christenen van slavernij is goed. Ja, ja. En in de naam van God werden kinderen soms ontzettend lichamelijk gestraft. Kregen ze echt een pak slaag van hun vader, weet je wel. Wat wordt Gods naam vaak misbruikt, hè? Zeggen ze, in de naam van God zeg ik jullie, je mag dat liedje niet zingen in de kerk. In de naam van God worden heel veel dingen gezegd. En God zegt, mijn naam mag je niet misbruiken. Ik heb zo'n fantastische naam, ik ben zo'n goede God. Zo liefdevol, pas op met het gebruiken van die naam. Het vierde gebod is dat je de rustdag in ere moet houden. Ik snap dat soms echt niet. Ik kan daar gewoon niet bij, hè. Dat daar soms zo moeilijk over gedaan wordt, hè. Er is een tijd geweest, dat is een heel tijd geleden, toen was er een dictator in Rusland. En die dictator die zei, weet je wat, we gaan 20 dagen achter elkaar werken en dan doen we daarna een halve dag rust. Je had een nieuw idee. We gaan 20 dagen achter elkaar werken. Dan stel je voor dat ik jouw baas ben en ik zeg tegen jou, we gaan nu 20 dagen achter elkaar werken en je krijgt een halve dag rust. Dan zeg je ook wel, mooi. Dat doen we niet. Het is super dat je een vrije dag krijgt. Dat je een rustdag hebt. Dat is heerlijk. En dat moeten we vieren. Het is niet fijn om 7 dagen achter elkaar die winkel open te moeten houden waar jij werkt. Heerlijk dat je een rustdag hebt. En op die dag, op deze rustdag, daarom ben ik echt blij verrast dat er zoveel mensen in de kerk zijn. Geweldig dat er zoveel gasten in de kerk zijn. Vinden we super. Ja, want deze dag is niet alleen maar een rustdag. Maar God zegt, dit is mijn dag. Fijn dat je er bent. Dit is mijn dag. Wil je naar mij luisteren? Heerlijk, een rustdag. Respecteer je afkomst. Vergeet je vader en moeder niet. Jij komt ergens vandaan en jij leeft niet voor het eerst. Simpel. Jij hoeft niet alles zelf uit te zoeken. Ik hoef ook niet, gelukkig niet alles zelf uit te zoeken. Wij hebben een geschiedenis. En zorg ervoor dat je je geschiedenis een beetje kent. Dat je je afkomst kent. En wat is het belangrijk, kinderen, om van je papa en mama te houden. Om lief te zijn tegen je papa en mama. Dat is echt belangrijk. En soms, papa en mama zijn niet altijd even leuk. Dat weet ik ook wel. Ik ben ook niet altijd een even aardige vader. En Daan die zegt dat ook altijd wel tegen mij. Maar goed. Dus papa en mama's zijn niet altijd even leuk. En papa en mama's maken heel veel fouten. En toch zegt God tegen jullie, wil je liefdevol omgaan met je vader en moeder? Dat is belangrijk. Want een bloedband kun je nooit doorsnijden. Je kunt alles doorsnijden, je kunt vriendschappen doorsnijden, maar een bloedband kun je nooit doorsnijden. Hoe ga jij om met je vader en moeder? En omdat zoveel mensen verkeerd omgaan met hun vader en moeder, wordt het echt een rommeltje in deze wereld, hoor. Je zult niet moorden. Nou, zeg je, dat doe ik niet echt. Oh nee? Jij was toch diegene die je buurman steeds vermeed en die jouw buurman doodzwijgt? Ben jij toch? Hé, en ja, jij was toch degene die zo ontzettend aan het pesten was in de klas? Was jij niet dat jongetje in jouw klas aan het doodpesten, zeg maar? Hé, en was jij niet die man die zijn eigen vrouw geestelijk dood maakte? Hey, en wil jij andere mensen helpen om te leven? Of wil jij mensen juist het leven moeilijk maken? Wil jij mensen levensruimte geven? Dat ze mogen zijn wie ze zijn? Of wil je juist mensen ruimte inpikken? En hier in de kerk willen wij jullie de ruimte geven. Je bent hier welkom, zoals je bent. Je bent zo welkom. We willen jullie ruimte geven. Kom maar, zoals je bent. En luister maar gewoon naar God. En ik weet zeker, als God jou gaat aanspreken, als jij onder dat woord komt, word jij anders. Kan ik je nu al vertellen. Echt hoor? Want het woord van God verandert je. En God zegt, gij zult niet echt breken. God zegt, ik wil zo graag dat je trouw bent. Ik hoef jullie toch niet uit te leggen dat een van de grootste oorzaken van veel ellende op deze wereld is dat mensen gewoon ontrouw zijn. Ontrouw zijn op seksueel gebied. Ontrouw zijn in de relaties. Dat ze zeggen, ik heb het wel gehad met jou. Ik heb een leuke nieuwe secretaresse ontdekt, daar ga ik mee. Of gewoon ontrouw, hè. Dat je wel, zeg maar, gewoon bij je vrouw blijft of wel bij je man blijft. Maar eigenlijk toch ontrouw bent. Toch steeds naar andere vrouwen kijkt. Of naar andere mannen kijkt. Wat is trouw belangrijk? En wat gaat er veel verkeerd op het gebied van seks? En, je kinderen op school die weten heel goed hoe ze dat als je een bepaald woordje intikt, dat er dan zomaar rare sites kunnen komen. Heb je dat ook wel meegemaakt op de computer? Nou, je rot vraag, hè? Dat gebeurt wel eens, hoor. Hè? Dat gebeurt wel eens. Ah, maar je moet niet zeggen, hoor. Een beetje een gemene vraag, sorry. Op school, ja? Oké. Jij zult niet stelen. God zegt dit tegen jou, je hoeft niet te stelen, want je hebt genoeg. Je hoeft niet te stelen, want je hebt genoeg. Maar dan denk jij misschien, ja, leuk dat je dat zegt. Ja, wij hebben inderdaad als Nederlanders wel genoeg. Maar toen ik heb een poosje op Curaçao gewoond. En ik kon me voorstellen dat sommige gasten daar gingen stelen, want die hadden helemaal niet genoeg. Kon ik me voorstellen. Ja? En ik kan me voorstellen, als jij in een ontzettend arm land leeft en je hebt helemaal niks. Ja? Dan kan ik me voorstellen dat je dan soms denkt, ik heb niks, ik moet wel wat. Ik moet wel iets doen voor mijn kinderen. Ja? En dat zeggen mensen ook heel vaak van, ja, wij hebben makkelijk praten, wij hoeven niet te stelen. Wij hebben genoeg, maar moet je in Afrika kijken, dan hebben ze helemaal niks. Ja, en hoe komt het dat er zoveel armoede is in Afrika dan? Dat komt door de ongelijke verdeling en daar zijn wij ook schuldig aan. Als wij heel veel gebruiken hier in Nederland, betekent dat ze in Afrika minder hebben. Zo simpel is het. En daar mogen we dus over nadenken. Dan denk ik wel, oeh Gert, ik ben wel heel vaak aan het stelen. Denk ik dan. Zegt God tegen jou, leg geen vals getuigenis af. Dat zegt God tegen jou. Ik wil graag dat je eerlijk bent. Het is zo heerlijk om eerlijk te kunnen zijn. Gewoon, ik hoef niet te stoer te zijn hier op de preekstoel. Ik hoef niet altijd maar stoer te doen. Je mag gewoon eerlijk zijn. Nee, ik mag ook best voor mezelf zeggen dat ik soms het geloven moeilijk vind. Dat ik het soms lastig vind om te bidden. Ik mag gewoon eerlijk zijn en zwak zijn hier op de preekstoel. Bij God kun je altijd eerlijk zijn. En God nodigt jou ook uit. Wees nou maar eerlijk, joh. Je hoeft niet te liegen. En spreek geen kwaad van andere mensen. Het wordt er onwaarschijnlijk veel geroddeld, hè. Er worden er veel irritante dingen verteld over mensen. En je mag niet praten over mensen, je mag wel praten met mensen, dat zegt God tegen jou. Nou, en dan beëindigt dat met, gij zult niet begeren. Nou, de Bijbel is helder, hè. Begeerte is de wortel van alle zonden. Hoe ga je fout leven? Wanneer ga je de fout in? Dus altijd begint dat met begeerte. Dat je denkt van, ik wil die spijkerbroek ook hebben. Ik wil dat mobieltje ook hebben. Ik wil ook zo leuk zijn als dat meisje. Ik wil ook van die grappen kunnen vertellen zoals dat jongetje. Dat is begeerte. En dan gaat het bijna altijd fout in je leven. Als je gaat begeren. En God zegt. Ja, en de begeerte zag je ook in het filmpje nog. Hè? Snelle auto. Nee. Dat appelleert zeg maar bij de mannen aan een bepaald gevoel. Sommige mannen. Ik wil het maar niet zeggen over die andere dingen in het filmpje. Zeg maar die hoge laarzen en zo. Maar goed. Maar begeerte, dat is de wortel van alle zonde. Daar begint het allemaal mee. Nou, en er werd er gevraagd. Als jij nou een gebod mag verzinnen. Wat zou je dan als 11e gebod noemen? Nou, er is gezegd, 11e gebod is, gij zult genieten. 11e gebod is, je moet respectvol zijn. Het 11e gebod is, je moet tolerant zijn. Het 11e gebod is, je moet je naaste lief hebben als jezelf. Nou, ach, je kunt het allemaal invullen, maar ik zou dit willen zeggen tegen jou. Als jij wilt weten wat de wet betekent. De wet is fantastisch. Zo mooi is het leven wat beschreven wordt in de wet. Als jij wilt weten wat de wet is, dan moet je kijken naar Jezus. Want alleen Jezus is degene die de wet helemaal tot in detail heeft nageleefd. Jezus heeft, staat er in de Bijbel, de wet vervuld. Ken je Jezus? Ken je Jezus? Ken je hem? Heel goed. Hij kent Jezus. Ken je Jezus? Ja? Als je hem kent, dan weet je wat die wet betekent. Dan weet je wat dat er maar één is die wet zo heeft nageleefd. Kijk, en een wet, dat wil ik tot slot zeggen. Een wet kan mensen niet veranderen. Balkenende kan nog veel meer regeltjes maken, maar die regeltjes veranderen jou niet. Van een wet word jij geen ander mens, toch? Ik kan jou een regeltje geven van, jij mag niet stelen, maar dat maakt van jou geen ander mens. Dus dat is wel een punt, hè? Hoe word je nou een ander mens? Dat is een goede vraag. Hoe word jij nou een ander mens? Dan moet er hier van binnen iets gebeuren bij jou. Daar moet van binnen iets gebeuren. En God zegt vandaag tegen jou, mag ik bij jou binnenkomen? Dat zeg je tegen jou. En heel veel mensen laten God voor de deur staan. God wil, die klopt bij je aan. En Jezus zegt, en ik wil graag in jou gaan werken. En veel mensen laten God voor de deur staan. En God zegt, en ik wil in jou werken. En het werkt ook echt zo. Laat ik een voorbeeldje noemen uit mijn eigen leven. Ik kwam thuis van mijn werk en ik had een hele drukke week gehad. En ik was hartstikke chagrijnig. Ik was echt chagrijnig. En ik dacht van, als ik nu naar huis ga, dan denk ik niet dat het helemaal goed gaat thuis. Dan gaat het niet helemaal goed. En toen ging ik de nabijheid van God op zoek. Ik ging naar God toe. Ik zei, God, ik ben moe van mijn werk. En ik ben chagrijnig. En wilt u mij rust geven? En wilt u mij laten zien hoe ik met Marielle mag omgaan en hoe ik met mijn kinderen mag omgaan? En het werkt, mens, als je de nabijheid van God opzoekt. Het verandert je. En ook andersom, hè. Als ik zondig, als ik bijvoorbeeld lieg, of ik vertel iets gemeens over een ander, dan gebeurt er ook iets van binnen bij mij. Dan verdwijnt de blijdschap. Dan verdwijnt het geduld in mij. Dus het heeft invloed op je mensen. God wil van binnen in jou werken. En denk er nou eens over na. Mag God binnenkomen? Maar denk er ook eens over na. Hoe kan God dan bij mij binnenkomen? Ik ga niet allemaal antwoorden geven aan je. Denk maar na. Hoe kan God bij jou binnenkomen? Heel veel mensen laten God voor de deur staan. Hij mag niet binnenkomen. Kijk, er is een verschil tussen dressuur en natuur. Weet wel, als je een paard gaat dresseren, dan leer je een paard allemaal trucjes aan. En dan gaat hij zich op een bepaalde manier gedragen. Dressuur is wat je moet doen. En natuur is wat je wilt doen. Ja, en God wil jou geen kunstjes aanleren. Dat je andere kunstjes gaat doen. Nee, God wil jou een andere natuur geven. Dat je echt goed wilt leven. Dit staat er in de Bijbel. God wil zijn liefde in jou uitstorten. God wil de wet in jouw hart schrijven. En als jij van binnenuit verandert, kan ik je dit vertellen. Dan zegt de Bijbel, dan ben je niet meer onder de wet. Heb je die wet eigenlijk niet meer nodig. Maar het leven wat God beschrijft in de wet is helemaal top. En ik hoop dat jij in deze dienst bent gaat verlangen naar dat andere leven. Naar dat goede leven. En dan zegt God dit tegen jou. Zeg het maar tegen mij wat je verlangt. En dan ga ik jou veranderen. Dan wil ik in jou werken. Laten we gaan zingen met elkaar. Psalm 25. Dit geloven wij. Ik geloof dat God mij heeft gemaakt. En dat Hij daarom ook als beste weet wat goed is voor jou en mij. Wat God wil, werkt. Ik geloof dat God de 10 geboden als een geschenk aan mij heeft gegeven. En dat Hij mij in de 10 geboden vertelt welk leven Hij zelf mij wil geven. Ik geloof dat God mij wil aanspreken, omdat Hij intens veel interesse heeft in mijn leven. En als God gaat spreken en jij gaat luisteren, gaat er altijd iets gebeuren in je leven. Ik geloof dat God een bevrijdende God is. Jezus is gekomen om jou te bevrijden. Hij is het licht. En Hij wil niet dat jij gevangen zit in de duisternis en in de onwetendheid. En Hij wil ook niet dat jij vastzit aan allerlei dingen in je leven. Hij wil dat je echt vrij bent om lief te hebben. Ik geloof dat God ons de Heilige Geest geeft. En die Geest wil in ons werken en ons van binnenuit veranderen. God wil ons door zijn Heilige Geest een nieuwe natuur geven. En ik geloof dat God aan jou en mij het eeuwige leven wil schenken. Het is na dit leven niet afgelopen. En die kennis zorgt ervoor dat ik een doel heb om voor te leven.
Mag ik met u bidden? Ja, Vader, allereerst wil ik u heel hartelijk danken. Danken dat u ons een doel hebt om voor, geeft om voor te leven. Dank u wel dat we iemand mogen zijn, Heer, iets betekent voor anderen, voor u. Dank u wel voor alle vrijheid, alle liefde, alle mensen om ons heen. Voor uw natuur, voor uw zon, voor uw troost. En dank u wel voor alles wat u in ons leven wilt uitstorten. En Vader, als we verlangen naar die dingen, dan legt u dat ook in ons. Verlangen naar vriendschap. En dat we niet alleen zijn. Verlangen naar vrijheid. Verlangen naar troost. Verlangen naar een doel. Heer, dank u wel dat u dat in ons legt, zodat we naar u op zoek gaan. Heer, ik wil u bidden dat u in ons hart komen, Heer. Ik kan dat niet voor anderen bidden, maar Heer, wilt u bij anderen voor de deur staan en kloppen, zodat we allemaal open durven doen voor u. En meer ons toevertrouwen aan u. En wat u al wilt doen in ons leven, dat dat mag. Dat u door ons heen mag werken. Heer, dank u wel voor alles wat we hebben gehoord. Voor alles wat u wilt betekenen in ons leven. Voor alle vrijheid die u wilt geven. Voor uw plan met het leven, wat heel anders is dan ons plan met het leven. Maar wat zoveel vrijheid geeft. Vader, wil u bidden voor deze wereld die soms zo vastzit aan in allerlei zonden en gewoontes die we als mensen hebben. En alle gevolgen die dat heeft gehad. Honger en oorlog en vluchtelingen. Vader, wilt u bidden voor elk van deze mensen die hieronder lijden. Wilt u mensen die macht hebben veel wijsheid geven om juiste beslissingen te nemen. Dank u wel voor deze dienst. Ik wil u als broeders en zusters voor elkaar bidden, voor ieder die hier is en die thuis met ons meeluistert. Hier wilt u ons in onze huizen, in onze levens vrede geven en ons helpen om ons toe te vertrouwen aan u. Om Jezus wil. Amen. We mogen u nog heel hartelijk welkom heten na deze dienst. We vinden het heel leuk om samen met u nog een kopje koffie te drinken of een broodje te eten. Dat kan beneden in deze kerk. U kunt vanzelf via de trappen naar beneden en we vinden het heel leuk als u dat doet. Als u graag iemand wil spreken naar aanleiding van de dienst, dan kan dat altijd. De mensen die deze blauwe badge dragen, zijn daar in het bijzonder voor. Dus spreekt u gerust iemand aan als u met iemand wilt bidden. Of u wilt iets delen. Dat vinden we heel fijn. En verder kunt u ook in contact met ons komen door alle websites wat op overkoepelend staat. Op het blad wat u hebt. Dus kijkt u daarnaar, neemt het mee naar huis. Dan kunt u met ons in contact komen als u dit wil. Van harte welkom. De volgende maand hebben we nog een vriendendienst. Dat is 12 april. En dan gaat het over de opstanding van Jezus. Hè? Dat we met Pasen denken we eraan dat Jezus aan het kruis is gestorven. Hij is toen begraven. En dan denken we eraan dat hij is opgestaan, dus levend is geworden. Nou, hier hebben we een flyer. Opstaan doe je elke dag. Maar wat betekent het dat Jezus levend werd? Dus daar hebben we het dan op 12 april over. Dus van harte welkom weer hier om 16:45 in de Koepelkerk. En daarbuiten bent u altijd welkom hier. We hebben elke zondag 2 diensten, dus voelt u absoluut altijd welkom. Dan gaan we zo verder de dienst afsluiten met nog zingen. En dan een collecte. Ja, precies, die moet ik nog even noemen. De collecte komt nu aan, we verzamelen geld in. En ik zou het heel fijn vinden om even op het scherm te zien waar dat voor is, want dat ben ik helemaal kwijt. Ja, dat is voor de Oekraïne, dat is een gebied in Rusland waar we als kerk heel veel contacten hebben en heel veel willen betekenen voor die mensen daar. Gewoon via ook ondersteuning op het gebied van eten, huisvesting, scholing en ook om daar over Jezus te vertellen. Dus daar is uw geld er hartelijk voor welkom. Heel graag tot de volgende keer. Thank you.
prachtig mooi lied over de samenvatting van de wet zoals de Heer Jezus die heeft gegeven. Dat we God mogen liefhebben en onze naaste als onszelf. Dat is een samenvatting van heel de wet. Het gaat dus om liefde. Liefde voor God en liefde voor elkaar. En dat wil God in ons hart geven. En we gaan zingen over de grote trouw van God. Want God is gelukkig trouw. Hij komt altijd weer naar je toe. Hij is op zoek naar jou. En hij zal op zoek blijven naar jou. Tot je hopelijk ook zijn liefde wil beantwoorden. Maar laten we gaan zingen over zijn trouw. En laten we daarbij gaan staan. Groot is uw trouw weer. Thank you. God wil heel graag in deze week met u meegaan. En hij wil heel graag met u meegaan met zijn liefde en met zijn genade en met zijn Heilige Geest. En ik mag u namens God zijn zegen meegeven en laten we ons hart richten op God om zijn zegen ook te ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen. Als u nog vragen hebt aan mij over de preek of als u nog even na wilt praten, nogmaals, u bent van harte welkom beneden om lekker broodje te eten. Ik zit beneden en u kunt alle vragen die u heeft stellen.